Zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 35 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 35, de eerste twee versen.
Thank you.
kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Matthäus. En daarvan het 7e hoofdstuk, door vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis. En gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing met Matthäus 7. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat ziet gij de splinter die in het oog uws broeders is, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet? Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe, en zie, er is een balk in uw oog? Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog, en dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Geef het heilige de honden niet, en werpt uw parelen niet voor de zwijnen, opdat zij niet de enige tijd dezelfde met voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal worden opengedaan. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om een brood, die hem een steen zal geven? En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in den hemel is goede gaven geven, degene die ze van hem bidden? Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is de wet en de profeten. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten. En ieder boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. En niet een iegelijk die tot mij zegt: Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil des hemelse vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, En in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan. En daar zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Benieuwelijk dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is een slagregen nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En de slagregen is nedergevallen, de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand heeft gebouwd. En de slagregen is nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen en het is gevallen en zijn val was groot. En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzette over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als schriftgeleerde. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij God der goden, troost in nood de grote hoorder van het gebed. Want gij zijt een hoorder en verhoorder. En van al de gebeden die gij zelf hebt gegeven, geleerd en gewerkt door uw Heilige Geest. O, mochten we hier naartoe gekomen zijn met zulke smeekbeden in ons hart als een last, dat gij uw woord zoudt openen, dat gij ons hart zoudt openen voor uw woord en uw woord voor ons hart. Want als gij opent, wie zal dan sluiten? Begrijp maar te spreken, Heere, mocht gij op deze dag aan het woord zijn. Want het is uw woord, gij hebt het gesproken, gij hebt het geschreven, gij hebt het geïnspireerd en doen optekenen door mannetjes uit het stof die in het opschrijven niet konden dwalen, omdat het woord voor woord is ingegeven door de Heilige Geest. Al de schrift is van God ingegeven en het is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot onderhouding, ja, tot zaligheid, want uw woord wordt genoemd het zaad der wedergeboorte. En mocht dat gezaaid worden ook voor deze dag in een wel toebereide aarde. Want die toebereiding wordt in onze dagen zo ontkend. Er is een toebereiding. Braak uw liederen, braakland en zij niet onder de doornen. En van nature zijn we doornen en distelen en de verbranding waardig. Zo hebben we onszelf uit dat beeld Gods weggegooid, uitgestapt, verlaten. En wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Heere, gij hebt in uw woord de weg der zaligheid ons geopenbaard van het begin af. Waar uw woord begint en waar uw woord eindigt. Maar uw woord zal tot in eeuwigheid bestaan. Het zal geen einde hebben. Want uw woord blijft tot in de eeuwigheid. En ook uw volk blijft tot in de eeuwigheid. Alle mensen blijven tot in de eeuwigheid. Maar wat zal onze bestemming zijn? Als wij die toepassing van het heil niet nodig geacht hebben. En we hebben het maar aangenomen zonder de schenking. Zonder die toebereiding. Ach, wat zal het dan vreselijk zijn, wat zal dat een ontnuchtering zijn. En dan zal er geen bekering meer mogelijk zijn. En zoals die rijke man zijn ogen opsloeg in de eeuwige pijn, was geen omkeer, geen wederkeer, geen bekering meer mogelijk. Die man had zijn tijd verbeuzeld met inbeeldingen, met dagdromen. Heere, gij mocht haar ons van bekeren, want voor bewaren, we zijn erin gevallen van nature. En we dromen iedere dag. En dat zijn geen dromen die uit uw raad voortkomen. Dat zijn bedrieglijke dromen. Maar als we mogen dromen zoals Jacob mocht dromen te Bethel. Dat zalig maken. Dat is zielsverblijdend. Dat is hartversterkend. En dat is levensvernieuwend. Verheerlijk aan uw naam en kracht. Onder ons, onder de kleine kinderen, onder de ouders. En bedenk uw knecht, het woord dat u tot hem gesproken hebt. Heere, het is altijd van u afkomstig, ook de vervulling van uw eigen woorden, de sterkte die daarvan uitgaat, de zoetigheid gaat uit van de sterkte. Die leeuw uit Juda's stam, die zijn leven heeft afgelegd om het wederom aan te nemen. Heere, mochten we leven uit de kracht van uw opstanding. Gedenk de broeders, dichtbij, ver weg, waar ze zich ook bevinden. Altijd weer in die strijd. En dat ze daarin wakker mogen zijn, strijdvaardig, in Christus. Opdat de wereld zou weten dat er onder hen profeten geweest zijn. Bijzonder van u geroepen, krachtens die inwendige roeping tot de bediening van het woord en van de sacramenten. Maar ook krachtens het ambt alle gelovigen, dat zij getuigen mogen van de grote werken Gods, waar ze gesteld zijn, niet om publiek te leren, want uw woord openbaart ons duidelijk dat daarvoor een goddelijke roeping noodzakelijk is. En niemand neemt die eer aan, maar gelijk hij van God geroepen is. Dus zoals Mozes en de Aaron, de profeten, de apostelen, de leraars die gij tot aan de volleinding der wereld hebben zult, gij heeft de gemeente gegeven, leraars, apostel, profeten, evangelisten. Want het is één lichaam met vele leden, één hoofd, die de ambten geeft en die ook de gaven geeft. Maar mochten we niet opgaan in de gaven, maar in de gever. Heere, verheerlijk uw naam in kracht, gedenk de weduwe en wezen, de zoveel leed en beproefde, en dat we gemeenschap mochten hebben met het lijden van Christus, met het lijden van waarin de broeders verkeren. Het zijn er weinigen, maar gij hebt uw kerk en gij zult eeuwig uw kerk hebben. Gij zult ook eeuwig de eer daarvan hebben. Men loven u vroeg en spa, de wereld hoor en volg onze zangen met amen, amen na. Heere, verhoor ons in uw naam om Jezus willen, amen. Geliefde, dat hoofdstuk wat we u hebben voorgelezen, het gaat in de eerste plaats over het oordeel. En in de tweede plaats gaat het over de doorgang door de enge poort. En in de derde plaats gaat het over de ware roeping en de kenmerken van de ware en valse profeten. Ten eerste over het oordelen. Oordeelt niet. En dat is een uitspraak waarmee velen schermen. En die verstaan het op een biblicistische wijze, want dat geslacht dat wordt geschaard onder de biblicisten, dat neemt toe in onze dagen in het kwadraat. Het biblicistisch verstaan van Gods woord, zo leert de Heer het zijn knechten niet. Het is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Het woord van God, omdat het biblicistisch wordt verstaan, biblicistisch is letterlijk, sommige delen in de schrift zijn er letterlijk bedoeld. Maar Gods woord is altijd nog een geestelijk boek. Het vlees verstaat alles naar het vlees. Moet goed verstaan. En als je niet geroepen bent zoals in onze dagen vele beunhazers opstaan, geestelijke beunhazers, die menen publiek te moeten leren terwijl ze daar nooit voor geroepen zijn. En dit hoofdstuk leert ook nog eens een keer dat je geroepen kan zijn en ook voor eeuwig verworpen kan worden. Want hier staan de drie orders, ja, die noodzakelijk zijn. Het Bijbels oordelen, het ingaan door de enge poort, want dat gaat altijd aan de roeping vooraf. Paulus is eerst door de enge poort ingegaan, voordat hij het evangelie van Christus heeft verkondigd, voordat hij daartoe geroepen werd. Het heeft God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Maar eerst nog over dat oordeel. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Dat is namelijk, de kanttekeningen zeggen dat het juist Namelijk lichtvaardiglijk of verkeerdelijk uit haat, neidigheid of ongegronde achterdocht. Nou, er wordt niet anders, bijna niet anders gedaan in onze dagen. En het is net zoals in de dagen van de Heer Jezus, toen hij veroordeeld werd. Toen kwamen valse beschuldigers opdraven, kinderen, en die zeiden, hij heeft gezegd, en toen wezen ze naar de Heer Jezus, hij heeft gezegd dat hij de tempel in 3 dagen zal afbreken en opbouwen. En dat voerden ze aan als een beschuldiging. Maar zo bedoelde de Heer Jezus het helemaal niet. Kijk, al die oorblazers in onze dagen, die zijn, hè, net als de fariseeën deden bij de Heer Jezus, toen hij rondwandelde op deze wereld en zijn prediking predikte, toen zaten ook dikwijls de fariseeën erbij om hem op woorden te vangen, of ze stelden spitsvondige en muggenziftende vragen, opdat ze hem zouden vangen op een verkeerd woordje. Maar wij degene die de rechtvaardige veroordeelt om een woord. He, dat zegt de schrift. En bij de Heer Jezus is het er nooit gelukt, want hij heeft nooit 1 verkeerd woord gezegd. Hij heeft nooit 1 verkeerd woord gesproken. Maar dat geldt mensen niet. He, Petrus zei ook wel eens verkeerde woorden. Heren, dat zal u geenszins geschieden. En toen moest hij door de Heer Jezus zelf veroordeeld worden. Niet ten aanzien van zijn eeuwig leven. Nee, maar hij moest bestraft worden. Hij gaat achter mijn Satanus, want gij verzint niet de dingen die goden zijn, maar die des mensen zijn. Dus oordelen, oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld worden, dat ziet op het onrechtvaardig oordelen. He, Nicodemus zei tegen het Sanhedrin, ik dacht dat onze wet zei dat wij alleen iemand zouden kunnen oordelen als wij hem gehoord hebben. In die bewoordingen. Wel degelijk is de kerk met een hoofdletter geroepen om te oordelen. Absoluut. Waar het niet zoals de Heer oordeelt op de laatste dag. Want dat oordeel komt alleen hem toe. De Heer weet degene die de zijne zijn. Maar oordelen, verkeerd oordelen, op grond van geruchten oordelen, vooroordelen, dat is allemaal uit de duivel. He, want een mens die zoekt wel graag van zich af te wijzen, maar als wij onszelf leren kennen, zullen we ons boven de slechtste heiden nog niet durven verheffen. Maar waar gaat het hier over? Het gaat erover, want de Heer klaart dat verder uit, want wat ziet gij de splinter in het oog is broeders. Dus dat is oordelen tussen mensen, between people, tussen mensen onderling. Dat is oordelen en dan gaat het over persoonlijkheden, over persoonlijke zonden of over persoonlijke daden. Nou, als je daarover weer oordelen in de vorm van veroordelen. Ja, die man en die. Kijk, dat oordelen wordt in Gods woord verboden. Welk oordelen wordt er in Gods geboden? Oordelen, hier wordt het oordelen, zoals ik u gezegd heb in korte bewoordingen. Onderling, de ene acht zich rechtvaardiger als de andere. He, die zijn een stank in de neusgaten Gods. Dat oordelen over persoonlijke dingen, over persoonlijke zonden. He, daar gaan ze Simpson lopen beoordelen. Ja, hij ging toch maar naar de Lila. He. En terwijl ze zelf, oh, moet de Heer de zonden die in uw hart leven, als je nooit tot de daad gekomen bent in uw hart, is op je voorhoofd schrijven. Wat zou dat een vertoning zijn? Zou je eigenlijk dan nog durven vertonen? Daar gaat het over dit oordelen. Waartoe is de kerk wel geboden te oordelen? Over de leer. De apostelen en de profeten moesten de woorden Gods uitspreken. Moesten de oordelen uitspreken. Moesten de straffen van God uitspreken. Als het volk in zonde verwikkeld was. Of in de zonde zich handhaafde. Of afgoden diende, andere goden diende. De Heer wil geen andere goden voor zijn aangezicht. He, dus artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis is zeer bijbels. Dat is in onze dagen, door alle kerken is dat vertraagd. Dat de valse godsdiensten moeten worden uitgeroeid. Dat gebiedt God in zijn woord. Ik wil geen andere goden voor mijn aangezicht. Gij zult geen andere goden dienen, geen afgoden dienen voor mijn aangezicht. He, dus dat betekent ook dat God geen andere godsdiensten wilt. Maar waarom zijn ze er dan in deze wereld? Nou, het gaat hoofdzakelijk, dat geschiet allemaal onder de toelating, binnen de gemeente Gods zijn die afgoderijen, en u kunt dat ook lezen, begint al in Deuteronomium, wanneer een profeet of dromer in het midden van u zal opstaan en u geven een teken of wonder. En dat teken of dat wonder komt, dat hij tot u gesproken hebt, zeggende: laat ons andere goden die gij niet gekend hebt navolgen en hen dienen. En gij zult naar de woorden van die profeet of naar die dromen niet horen, want de Heere uw God verzoekt u lieden om te weten of gij de Heere uw God lief hebt met uw gans hart en met uw ganse ziel. He, dus die profeet, dat hij zich uitgeeft als een ware profeet, als een godsgezant, en hij zal een teken in uw midden doen om dat te rechtvaardigen. Nochtans, zegt de Heere, zult gij hem verwerpen. Want die profeten, die valse dromen, die moesten gedood worden in het Oude Testament. Lees het maar in Deuteronomium 13. Maar nou, laat de Heere, want Paulus, om het met de woorden van Paulus te zeggen, er moeten ook ketterijen onder uw lieden zijn, opdat degenen die oprecht zijn, zoals Noach oprecht was, dat voor Noach geschreven was, oprecht wandelende voor het aangezicht des Heeren. Tot Abraham werd gezegd: zijt oprecht, wandel voor mijn aangezicht, en zijt oprecht. Opdat die oprechtheid en die getrouwheid in Christus beproefd zou worden. Want als wij nooit te maken zouden krijgen met ketterijen en valse leraars, dan zouden we inslapen. He, want in het verleden zijn de ketters nuttig geweest in die zin dat ze de kerk tot een zuiver belijden hebben gedwongen. De kerk met een hoofdletter, daar heb ik het over. Ik heb het eigenlijk nooit over de kerk met een kleine letter. Want die zal straks voor eeuwig vergaan. Al die kerken en al die denominaties bedoelen. Alle gebouwen zullen verbranden, ook dit gebouw, in de dag des oordeels. Want hout, hooi en stoppelen zullen verbranden. Als je maar op dat fundament gebouwd bent. Op het fundament van de leer van de apostelen en profeten, waarvan de Heer Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En waar is nou alles op gebouwd? Op het drijfzand van de SGP en het RD. Absolute waarheid. Neemt de SGP weg en alle kerken storten in elkaar. Moet je eens over nadenken wat ik nou zeg. Niet omdat ik het zeg, maar omdat dat een feit is. En feiten kun je niet lopen. Daarom wordt er zo intensief gecollecteerd voor die SGP. Want die SGP moet bestaan, want anders zullen de kerken vergaan. Absolute waarheid. Het is allemaal afgoderij in onze dagen. Hier gaat het nog even terug over dat oordelen, splinter in uw broeders oog, en dan merk je niet de balk die in uw eigen oog is. Dat zei de Heere tegen de Farizeeën. En dat geldt ook Gods volk. Oh, absolute waarheid. Als ze in die zonde vervallen, als je je afkomst vergeet, nou mens, maak dan maar dat je uit de buurt komt van zo'n mens, of van jezelf. En Gods volk weet er niet van af te komen. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? En ze zijn ervan verlost. Hè? Paulus roemde in Christus. En hij leeft in Christus. Zolang, hij zegt, zolang ik nou in het vlees leef, leef ik door het geloof des Zoons van God. Maar dat is wel een leven onder het kruis. En dat wordt in onze dagen haast niet meer gekend. En daar krijg je al die beunhazerij komt eruit voort. Dat rijst als paddenstoelen de grond uit. Zullen wij daar een millimeter voor wijken? Absoluut niet. Nooit. Nee, want Gods woord wijkt daar niet voor. Maar de Heere laat het soms toe om zijn volk te verzoeken, hoewel niemand door God verzocht wordt. Dat moet je goed verstaan. De Heere laat het soms toe, die ketterijen, in het midden der gemeente. Die wolven in schaapsklederen. Er zullen wolven in schaapsklederen onder u opstaan. Valse broeders van bezijde ingekropen, ingeslopen, heimelijk. Die gaan niet openlijke ketterijen leren. Nee, die gaan eerst met pluimstrijkende woorden u proberen te verleiden. En het vlees is dat altijd aangenaam, hè? Want het vlees de ergernissen. Hè? Gods woord spreekt over de ergernissen. Je hebt twee allerlei soorten ergernissen. Je hebt de ergernis voortkomend uit het kruis van Christus. De ergernis van het kruis, hè, die het hele christendom teniet doet met hun voorgangers, opdat ze niet vervolgd zouden worden. Maar je hebt ook ergernissen die gedaan worden tegen de leer, met valse leringen. En die ergernissen moeten komen. Maar wee degene door wie ze komen. Dus tweeërlei ergernissen. Het valselijk oordelen is ook zo'n ergernis, want daar ergert Gods volk zich aan. Oh ja. Als gij een van deze kleine ergert, staat er in Gods woord, het ware u beter dat gij een molensteen van uw hals gedaan zou zijn en in de diepte der zee geworpen zijn. Nou, die kleine in Christus, ik heb het u dikwijls gepreekt, die worden zodanig geërgerd, ook door ongeroepen predikanten. Ik zal één naam noemen, dominee A. Moekerk.
Je hebt die hele embryotheologie van Comrie overgenomen. En het blijkt een aborteur te zijn van de kleine in Christus, want hij ontneemt de kleine in Christus het geloof, het daadwerkelijke geloof in Christus, want hij zegt, je kan nog niet geloven. Je kent Christus nog niet. Je bent wel wedergeboren, maar je kent Christus nog niet. Nou, dat is, staat niet alleen op naam van Moelkerken, dat Comrianisme, die embryotheologie, die is al 6000 jaar oud, want dat heeft de duivel verzonnen. Hè? Die filosofie, het is geen theologie, maar het is een filosofie. Is het ook dat God gezegd heeft? Hè? Daar heb ik precies hetzelfde. Ze gaan Gods woord in twijfel trekken. Ze hebben daar eigen ideeën over. Maar dat zijn dezelfde dromers. Dromen droomden van andere uitleggingen spreken. Intermenselijke uitleggingen. Valse leringen invoeren. Verkeerde interpretatie. Die het woord niet verstaan. Ze weten niet, zegt een apostel, wat ze leren of wat ze bevestigen. En daar kan je een valse apostel... Ja, voor het geloof is het niet zo moeilijk om dat te onderscheiden. Die schermen met het niet oordelen en ze doen niet anders als onrechtvaardig oordelen. Pieters heeft ooit gezegd van, mijn grootste zonde is dat ik ging oordelen. Hij zegt, dat doe je nog steeds. Je doet nog steeds onrechtvaardig oordelen. En die mensen kennen zichzelf niet. Want je leest het uit elke regel wat ze schrijven. Ze zijn niks anders dan een oordelen. Dat is ook als je mensen ongegrond in de hemel zet, ben je ook aan het oordelen. Ja, we geloven. Ja, wat heb ik ermee te maken? Voor een bekering moet een bewijs zijn. En dat moet je in Gods woord kunnen terugvinden. En elk kind van God weet dat hij bekeerd is. Daar ben je bij hoor. Dat is geen onbewuste embryonale gebeurtenis. Nou, absoluut niet. De baarmoeder van het welbehagen Gods, de verkiezing. Laat ik het zo eens zeggen, die ten aanzien van Jacob gesproken werd door tot Rebecca, twee volken in uw buik. Dat is nog niet de wedergeboorte. We hebben onlangs een aantal preken gewijd aan de leer van de bekering, de leer van de wedergeboorte, de leer van de rechtvaardigmaking, zoals het ook in het leven van Jacob is openbaar gekomen. Dat heb God gewerkt. God was in deze plaats. Dat is een huis Gods, een poort des hemels. Ik heb het niet geweten, want van tevoren wist ik nergens van. Want in de baarmoeder van mijn moeder deed ik nog goed, nog kwaad. In die zin wel een zonde ontvangen en geboren. Oh ja, Jacob heb ik lief gehad, Ezo gaat. Maar dat moet nog wel, die woorden moeten nog wel hun vervulling krijgen. En dat kreeg bij Jacob vervulling te Bethel. En de Heer spreekt daar precies hetzelfde over. Ik ben de God van Bethel. Hij spreekt niet, ik ben de God, ik heb u in de baarmoeder gekend. Dat zegt de Heer van Jacob nergens. Dat zegt hij wel van Jeremia. Ik heb u gekend van de baarmoeder af. Van David. Johannes de Doper. En we gaan nu niet meer over, in die zin over Jacob handelen. Daar hebben we genoegzaam over gehandeld. En die beunhazers, die zijn ook genoegzaam gewaarschuwd en weerlegd met het woord van onze God. Want die doen niks anders als valselijk oordelen. Hè? Met inlegkunde, dan leggen ze hun eigen mening, leggen ze in de woorden van de tekst. Nou, dat kan je zo onderscheppen. Want als het niet is naar de zin en mening van de Heilige Geest. Kijk, tegenwoordig wordt alles in twijfel getrokken. Hè? Ook de zuivere prediking, het woord. Ja, zou het niet zus. Calvijn die spuwt op die sofisten in zijn dagen, want die wilde altijd... meer bewijs hebben als één. Calvijn zegt, Gods volk hebben één woord genoeg. Niet om met Calvijn te pronken, nou. Maar je mag heus die godzalige oudvaders wel eens citeren. Als je maar niet hun dwalingen overneemt. Ja, we zijn allemaal vol met dwalingen. En die dwalen brengen in het rechte spoor. Nou, dan moet Gods volk het van hebben. Want ik heb maar één weg, dat is van God af. Maar... hoe je woorden ook in onze dagen, David die wist er ook van, hè, die heeft er psalmen aan gewijd. Al spreek ik van vrede, er zijn zij aan de oorlog en ze zijn altijd aan het twisten, ze zijn altijd aan het woorden wegen. En het staat allemaal, weet je wat ze doen? Christus kruisigt in zijn volk. En dan zijn ze, nou die beunhazen zijn er ook allemaal mee bezig, want je moet eens goed opletten, iedereen mag leren wat hij wil. Roos die mag de Bijbel heilig verkrachten en die zetten ze op de lijst van goedkeuring. En als wij het leren, dan hebben ze je te pakken. Nou, ze hebben mij niet te pakken. Dan sla je mij op deze wang, doet het ook maar op die andere. Ik ben mezelf niet meer. Ik ben van Christus en Christus is Gods. Kijk, ze denken, die lasteraars in onze dagen, die heb je altijd gehad. Het begon al met Kaïn die zijn broeder doodsleg. Hij begon te twisten. Want hij zag wel dat het offer van Abel werd aangenomen en de zijne niet. En dan begon hij te twisten en op de lange lessen sloeg hij zijn broeder dood. Uit afgunst. Nou, die afgunst die komt ook in onze dagen openbaar. En met name door ongeroepen beunhazen, die proberen na te papegaaien waartoe God wel duidelijk geroepen heeft. Paulus spreekt op vele plaatsen van valse apostelen, ingekropen valse broederen. En die wilden dat apostelschap naapen. Hij zegt op een zekere plaats, die preken Christus door nijd en haat om te wedijveren met mijn bediening. En dan zegt hij nog op een andere plaats, hij zegt, Christus wordt onder een deksel gepreekt, uit nijd of haat of uit gewilligheid. En daar verblijd ik mij over, dat Christus, maar dan bedoelt hij niet dat Christus door die valse apostelen gepredikt wordt. No. Daar kunt u duidelijk in Gods woord lezen dat dat niet zo is. Dat een apostel die valse leraren afsnijdt, die wedijveren met het ware apostelschap. Maar hij verblijdt zich erover, dat bedoelt hij mee te zeggen, dat hij zich over verblijdt. Want dan zegt hij in het volgende vers, want het moet alles tot mijn zaligheid medewerken ten goede met mij worden gezegd. Het moet voor mij, voor Paulus, moest dat alles medewerken ten goede. Want dat, zo is het in het leven van Gods volk, die naar Gods voornemen geroepen zijn. Dat alles moet medewerken. Ook die valse apostelen, die strijd die daarmee gepaard gaat, die wederstand, om ze te wederstaan in hun aangezicht. Ik stel mijn aangezicht als een keisteen om zulke valse profeten, apostelen, leraars te wederstaan, die niet van God geroepen zijn. Jeremia moest terugkeren om Hanania de wacht aan te zeggen en de dood en de verdoemenis aan te zeggen. En dat is al zo geschied. Dus die dromers in onze dagen, die moeten wel degelijk, maar kort door de bocht. Je moet er geen koehandel van maken. En er wordt wat koehandel bedreven. Daartoe heeft de Heer Jezus de planting Gods, de Joodse kerk, gereinigd. Terwijl we kunnen lezen in het hoofdstuk van de tempelreiniging. Toen pakte hij een geesel van touwtjes, maakte hij een geesel van touwtjes. En hij sloeg al die verkopers en kopers, sloeg hij het tempelplein af. En hij keerde de tafels met die bergen met geld, keerde die om. Nou, u zegt dat wordt in onze dagen niet meer bedreven. Wat? Daar drijft de kerk op. Op kerkbazaar, entertainment. Het is alles entertainment voor elk wat wils. Dat zijn de kerken van vandaag. En dat gaat gepaard met gebed en dankzegging. En dat gaat gepaard met muziek, allerlei wereldse muziek. Je moet je oren maar eens te luisteren leggen. Sarum Kips die treedt op en een stichting achter een ijzeren gordijn. En dan gaan ze in zijn kooi zitten en dan gaan ze die vervolgde christenen nadoen. Papegaaienwerk in onze dagen, barsten van in onze dagen. Allemaal papegaaienwerk. Maar weet je, één ding. Als de beproeving komt, als de oordelen komen, dan worden ze terstond geërgerd. Want het is allemaal, blijkt allemaal zaad wat op ondiepe plaats is gevallen. Het komt direct op. Maar als de vervolging komt, worden ze terstond geërgerd. Dan hoor je zulke mensen ook niet meer. En daarom predik het woord. Je moet ze met het woord kunnen verslaan. Je moet ze met het woord de mond kunnen stoppen. En die door blijven kakelen, die lopen vanzelf zich op het woord te pletten. Want die beunhazen, dat is geen partij. Die moet je kort door de bocht, moet je die met het woord veroordelen. Want dat is niet een oordeel wat uit mensen mond komt. Hier gaat het over oordeelt gij niet. Nee, Gods woord oordeelt. De valse leraren, daar spreekt Gods woord het oordeel over uit. Al waren het ook dat wij, of een engel uit de hemel, of wie het ook mogen zijn, een andere leer verkondigen die ik u geleerd heb, zegt een apostel, vervloekt. Dat is het oordeel uitgesproken door de inspiratie des Heilige Geestes. Dat kwam nog ineens van Paulus. Nee, bij monden van Paulus. En het was ook zijn oordeel, want het is ook ons woord. Oh, absolute waarheid. Als je in Christus bent, dan is het ook ons woord. Dan is het niet alleen Gods woord, het blijft Gods woord, maar dan heb je dat woord ook omhelst en eigen gemaakt. In dat woord ben je geworteld, dus het wordt eigenlijk, het wordt je leven, het wordt niet alleen een eigenschap, nee, nee. Het wordt de bron van zaligheid, het wordt de fontein des levens, maar in dat woord worden ook de ketterijen, de valse. De Heer Jezus ging dikwijls tegen de Farizeeën in om hen kortelijk te veroordelen. Ze kwamen met verkeerde oogmerken. Ze zeiden soms hele rechtzinnige woorden, maar de Heer die doorzag hen en die stelde hun oogmerk aan de dag. En dat ze alles zeiden, hoe rechtzinnig het ook klinkt, met een andere bedoeling. Om de Heer Jezus in diskrediet, om zijn waarheid in diskrediet te brengen. Daar waren ze nou dag en nacht mee bezig. Rampzalig volk. Want van de broeders die onder het kruis verkeren, daar heb ik onderstand van. Maar van die beunhazen, daar heb ik nooit, Paulus zegt het ook, van de mannen die in achting waren, ik heb er nooit geen voordeel van gehad. Nooit geen geestelijk voordeel. Nou, zo is het ook in onze dagen. Van al die beunhazes, van die ongeroepen beunhazes, die pretenderen publiek te moeten leren, is in Gods woord verboden. Al Gods volk is geroepen om getuige te zijn, om te getuigen van de werken Gods. Kijk maar naar de Samaritaanse vrouw. Eén voorbeeld. Kijk maar naar Zacchaeus, die tot bekering kwam en waarvan de Heer Jezus zei dat heden is aan deze huizen zaligheid geschied. Kijk, daar heb je het nou. Dat moet door alle gekend worden. He, God, al God, nogmaals, al Gods volk is geroepen om de grote werken Gods te vertellen, om getuigen van Christus te zijn, krachtens het ambt alle gelovigen. En er is zelfs ook in tijden van kerkverval en afval, dat de huisvaders ook in eigen gezin mogen preken. Oh, absoluut de waarheid. Want de Heilige Geest bindt zich niet aan kerkorders. Denk het maar nooit. De Heilige Geest bindt zich alleen aan de kerkorde van Christus. Want al die kerkorders, er staan zoveel in wat niet met Gods woord overeenkomt. Dat moet verworpen worden, maar het wordt niet meer gedaan. Want kijk, er komt natuurlijk de kerkbusiness goed uit. Want al die kerkorders zijn opgesteld om de kerkbusiness draaiende te houden. Maar Gods volk met ambtkracht, dus het ambt alle gelovigen, zijn verboden om publiek te leren. Net zoals vrouwen verboden is om publiek te spreken binnen de gemeente Gods. Die mogen niet publiek leren. Vrouwkens die altijd leren, zegt Petrus op een zekere plaats. En die nimmer meer tot de kennis der waarheid komen. Dus dat zijn vrouwkens, die mannen worden met vrouwen vergeleken. Die beunhazen zonder roeping, die worden met vrouwen vergeleken. En voor vrouwen is het verboden om publiek te leren. Dus daar heb je het. Daar is alles mee gezegd in die zin. Daar kan nog veel meer over gezegd worden. Maar aan zulke honden moet je geen parelen werpen. Werp geen parelen voor de zwijnen. En daar moet je niet mee in discussie gaan. Negeren hoef je ze niet. Maar je moet ze weten staan. Korter de bocht. Met het woord van onze God. En dat is genoegzaam. Van sommigen denk je nou, ik heb nog goede hoop dat die man door het woord gecorrigeerd kan worden. En als dat niet blijkt, dan moet je hem laten varen. Neem afstand van een broeder die onverregeld wandelt. Dat kan niet. Je kent Gods woord niet in discrediet. Kijk, heb liefde tot alle, heb liefde tot de goede, ja, tot alle. Maar dat kan nooit ten koste van de waarheid. En we gaan niet over op elke slag zout. Nee, daar gaat het niet over. Hoewel er in Gods koninkrijk geen bijzaken zijn. Gods woord leert geen bijzaken. Maar het gaat niet over een maat schoenen of een kleur jas of een kleur van een hoed of weet ik het. Dat zijn wij die worden in Gods woord genezen. Nee, daar gaat het niet over. Daar gaat het niet over. Maar dat gaat wel als je een vrouw een hoed op, als je dat bijzaken noemt, dan ben je een duivel. En dat doen tegenwoordig de dominees, omdat ze er geen raad meer weten, want heel de massa. Je moet die foto's in het thema zien als er een zendingsdag is. Er zitten al die vrouwen met ongedekte hoofden onder het woord. Dat is van God vervloekt. Dat duldt de Heer niet. Ja, u zegt, zit hem dan in die hoed? Kijk, daar heb ik nou. Als je God niet wil dienen in de kleine dingen, dan doe je het ook niet in de grote. Wie in het kleine ontrouw is, wie in het kleine niet getrouw is, die is in het grote ook niet getrouw. Dus dan vertrouwt de Heer je niks toe. En dan ga je zelf in de gang, net als die beunhazes die ik genoemd heb. En er was van de week ook nog een beunhazen, die schreef mij dat Jacob's bekering helemaal niet in het woord staat geschreven. Nou, dan kan ik je vertellen dat ik het zelf niet ken. Maar hij zegt, want Jacob's ellende stond er niet in geschreven. Hij staat niet geschreven dat hij door recht verlost is geworden. Dat zijn nou die Tijl-Uilenspiegels in onze dagen. Vroeger las ik wel eens die boekjes van Tijl-Uilenspiegel. Dat was een komisch figuur, maar die stak overal de draad mee, ook over de goede dingen. Ja, ik zeg het op mijn eigen stand, die boekjes las ik vroeger. En dan moest je daar zo om lachen, want die man die kon zo droog, maar hè, dat heb je natuurlijk met Toon Hermans, hè, dat was ook zo'n spotter. Voor de radio was die veel. En die spotte zelfs met Gods volk, met God en goddelijke zaken, dat was ook zo'n spotter. Ook zo'n Tijl-Uilenspiegel. Maar die Tijl-Uilenspiegels die beweren dat ja, Jacob die moest vluchten omdat hij vermoord werd. Want ik had gezegd, en dan citeert hij mij, dat Esau een type van de bloedwreker. Nou, Esau was ook een type van de bloedwreker. Esau was niet de bloedwreker, maar was een type van de bloedwreker. Waarachtig waar. Want waarom moest Jacob vluchten? Om zijn eigen zonde. En dan vergelijkt hij dat, ja, David moest ook vluchten voor Absalom zijn zoon. Dat heeft er niks mee te maken, want David moest niet om zijn gewetenswil vluchten. Jacob moest om zijn gewetenswil vluchten. Want Jacob had gezondigd. Jacob had de eerstgeboorte zegen gestolen. En er zijn vele oudvaders die Rebecca en Jacob daarin het geloof toeschrijven. Nou mensen, dan ben je echt een wolf in schaapsklederen. Maar Gods woord die gaat nergens de zonde op het geloof zetten. In die zin, let er goed op, Tamar bedreef overspel met Juda door het geloof. Want ze wilden de Christus baren, ze wilden dat Satan het leven houden. Dat was een geloofsdaad. Ja, als ik niet verstaat, dan versta ik me niet. Het is sommigen te verstaan en sommigen zit niet te verstaan. Maar de ongerechtigheid in het algemeen, die kunnen niet gebagatelliseerd worden om maar ongerechtigheid te bedrijven. Want dan zegt de apostel Paulus, laten we het kwade doen, zeggen sommigen, opdat daar het goede uit voortkomen, welks verdoemen is rechtvaardig. Dus als je de ongerechtigheid opvoert om daarmee het doel heilig te middelen, om daarmee te bereiken, het goede te bereiken, dan ben je van God vervloekt en dan sta je onder het oordeel der verdoemenis. In Gods woord staan duidelijk onderscheiden zaken. Soms wordt het hetzelfde genoemd en de bedoeling is totaal anders. Er wordt in onze dagen lukraak geciteerd uit Gods woord. Lukraak wordt daar een verklaring aan gegeven. Het is allemaal lukraak en dat is het werk van Beunhazen. Want als Jacob's bekering niet beschreven staat in Gods woord, dan staat er geen ene bekering in Gods woord. Waar staat het van Abraham beschreven dat hij onder het recht is verloren gegaan? Het heeft wel degelijk plaatsgevonden. En Abraham's bekering, Abraham's rechtvaardigmaking, is zelfs als voorbeeld opgevoerd door de apostel Paulus in Romeinen 4. Wat wou je me nou vertellen? En dat geldt ook voor de bekering van Jacob. Er staat heel duidelijk beschreven. Daar vond de Heer hem, te Bethel. En waar vindt de Heer zijn volk? Op het vlakke des velds. Daar lag Jacob en al Gods volk vertreden in hun geboortegoed. Daar vindt hij ze, op dat vlakke des velds. En als dat geen duidelijk schriftbewijs is, dan ben je een sofist. En die wil altijd nog wat verder zoeken en nog verder modderen. Om zichzelf te bewijzen. Want al die beunhazen, hè, die hoeven, die top, S.A. top en die claim, dat zijn allemaal beunhazen die zonder roeping werken. En dan blijkt, dat is het bewijs, dat ze dat willen zijn. Want als je niet geroepen bent en je doet dat zoals Van de Hoeven zegt, krachtens het ambt alle gelovigen, dan wil je wat zijn. Dan heb je God, de goddelijke goedkeuring niet nodig, dan heb je Gods roeping niet nodig. Dan heb je dat allemaal niet nodig, want dan beslis je gewoon zelf. Net als Moerkerk, ik heb er zo'n liefde voor. En die man die heeft niks anders als de ketterijen gepubliceerd. En geleerd. Dus dat heeft een verwoestend gevolg. Maar dat gaat niet buiten God om. Dat moet er zijn. En de Heere beproeft zijn ware volk. Ik heb het u uit Deuteronomium gelezen. De Heere beproeft zijn ware volk. Want de Heere uw God verzoekt uw lieden om te weten of gij de Heere uw God lief hebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Of gij er u ook tegenstelt. Of gij u tegenstelt tegen al dat ongoddelijk roepen waarvan de apostel Paulus melding maakt. En als je dat maar kan laten begaan zonder je stem te verheffen de macht, dan mag je je staat van God nog over nakijken. Ik ga het niet elke stem curieuslijk onderzoeken, maar als hij ervoor gezet wordt, absolute waarheid. En de Heere zet zijn volk ervoor. De Heere zet al zijn geroepen knechten ervoor. En waarom wordt er in onze dagen niks meer gezegd? Omdat ze niet geroepen zijn. Ik geloof daar absoluut niet meer in. Ja, er zijn sommigen die nog niet op de SGP stemmen, maar ze ageren er niet tegen. Dan ben je niet van God geroepen. Dat kan je duidelijk uit Gods woord bewijzen. Maar Gods ware geroepen knechten kunnen niet anders dan tegen de zonde getuigen. En dan noemen ze ze die zonde met name. Niet algemene praat. Nee, die zonde moet met name genoemd worden. Ezekiel moest in die wandgraven en die gruwelijkheden, die moesten geopenbaard worden. En dan moest het oordeel Gods woord over worden uitgesproken als het volk zich niet bekeerde. Hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden, zegt een apostel Paulus in Romeinen 10, vers 15. Daar heb je het aan. Hoe zullen zij prediken indien zij niet geroepen zijn, van God geroepen zijn? Niet gezonden zijn? Nou, ik heb er alles gedaan om eruit te blijven, dat zal ik je wel vertellen. Hier staat Jona 2. Ja, absoluut. En Jan had een roeping, maar hij kreeg nog een roeping. Hij kreeg een heidenroeping erbij. Nou, ik heb ook uitgeroepen. Nee, ik niet. En tegenwoordig staan ze in de rij, net zoals de HK toen de tijd werd opgericht. En toen zei Heemskerk, wij hebben geen moeite gehad met het vervullen van de ambten. Nou, mens. En hij heeft nog geen eens in de gaten wat hij zegt. Want zo werkt de Heer niet. Ze staan in de rij. Nee, God moet ze roepen. Hij moet ze dwingen. Dwing ze om in te gaan. En dat geldt ook voor de roepingen. Hoewel de Heer ze op de dag van zijn Heer krijgt een gewillig volk overhoudt. Oh, absoluut de waarheid. Hij houdt zich over een gewillig volk op de dag van zijn Heer krijgt. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereikt. Wee mij, zegt een apostel, als ik u het evangelie niet predik. Wee mij! Ja, ik hoorde hij van de sluis nog zeggen, afsnijden en smikkelen maar. Kreeg hij ook heel de reformatorische garde tegen zich gekeerd. Ja, als het waar is, dan breekt de hele reformatorische hel los. En dan proberen ze je op een uitspraak, hè, zoals Van der Hoeven, die zegt, ja, burggraaf had ook een keer gezegd, als Van der Poel nog leefde, dan zou die bij hem gaan kerken. En daarmee wil hij gladstrijken dat hij een koehandel maakt van allerlei gepubliceerde preken van dominees. Alle koehandel is van God vervloekt. Hij maakte de Joden, de Farizeeën, een koehandel van de dienst van God. Gij hebt het huis van mijn vader tot een koophandel gemaakt. En dan sloeg ze er alle vandaan. En dan maak je ook een koehandel, want daar heb God nergens toe geroepen. Je ziet het met het Theologienet, die website Theologienet. Ik noem het maar een paar, omdat je zou weten wat er bedoeld wordt. De grote drijfveer daarachter is die Westerbeek. En die Westerbeek is een grote vriend van dominee Weststraten van de Melanenkerk. En die Weststraten die leert allerhande ketterijen. En het, dus ze noemen elkaar broeders in Christus. Dus dat hele Theologienet, dat kan je ook wel in de baggersloot gooien. Want dat is ook allemaal een koehandel. Kan je zeggen, 500.000 preken gepubliceerd. En straks zal je te horen krijgen, ik heb je nooit gekend. Want dat voeren ze allemaal op als een werk. Verschrikkelijk. Daartoe roept God niet op om met andermans veren te pronken. Wat is dat voor een vervloekte bezigheid? Mag je dan nooit oudvaders zien? Oh ja. Calvijn heb gezegd, Luther heb gezegd, maar als je er maar geen koehandel van maakt. Want dan zegt de Heer Jezus, wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt het zout der aarde. Maar tegenwoordig hebben ze niks meer te vertellen. Kijk maar naar Pieters, als hij een vraag gesteld krijgt. Hij doet het met Matteheer, die zegt, en die zegt, en die zegt. Dan ben je geen knecht van God. Dan heb je niks te vertellen. En als je op dat Revo-web staat als dominee, dan is het al openbaar dat je valse leraar bent. Maar niet alleen op dat Revo-web. Want er zijn allerhande bewegingen waar dominees zich verlenen of zich niet verlenen. En dan doen ze het zwijgen ertoe. En als alles wat ze zeggen, dat is ook nekzeggend. Dat is ook allemaal bladvullen. Nee, want ze komen nooit to the point. Ik heb het ook bij oudvaders over bepaalde verklaringen. En dan lees ik Calvijn. Dat is een verklaring van Calvijn over Romeinen. Ja, dan denk ik, man, je zegt er eigenlijk niks over. Dat is niet om Calvijn te kleineren. Nou, ik eer Calvijn in zijn roeping die hij had. Maar dan denk ik toch, ja. Nou ja, ik heb er niks aan, laat ik het zo maar zeggen. Dat is geen pretentie. Nou, absoluut niet. Maar weet je wat er in onze dagen geschiet? Dat teruggrijpen naar die oudvaders, dat is afgoderij, want de Heere zegt, iemand die zijn hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, dat is dat achterom kijken. De reformatie, achterom kijken naar de reformatie. Oh, hoe eerst kijken hoe Luther het gezegd heeft, eerst kijken hoe Calvijn het gezegd heeft. Dat is achterom kijken. En wat zegt de Heere daarvan? Die is niet bekwaam tot het Koninkrijk Gods. Dus, dan kun je er wel mee uitscheiden. de apostel zegt, wie is daartoe bekwaam? De Heer geeft die bekwaamheid. Als die geroepen heeft, dan geeft hij ook de, en die tijd die mooi afwacht hoor, tussen de roeping en bekwaammaking en de zending in de tijd van bekwaammaking. Kijk maar naar de apostel Paulus, hij heeft zich teruggetrokken in de woestijn van Arabië, 3 jaar, daar werd hij nader door de Heer onderwezen. Johannes de Doper was in de woestijn, etende sprinkhaan en wilde honing. Dat is nou die tijd der bekwaammaking. Die 3-jarige omwandeling van de discipelen met de Heer Jezus, de tijd der bekwaammaking. En die beunhuizers, dan moet je maar eens letten, beginnen direct te lopen. Dat is ook al een bewijs dat ze niet van God geroepen zijn. En het komt openbaar, want ik ga het ook niet curieuselijk onderzoeken van elke stem, ben je wel geroepen? Daar begin ik niet aan. Want dan kom ik niet meer aan mijn roeping toe. Het komt vanzelf openbaar, komt vanzelf openbaar. Dan zijn ze de HK ingegaan en dan hebben ze gezegd, ja de HK is de voortzetting van de Nederlandse vormde kerk. Het is natuurlijk onzin, dat heb ik van begin af aan al weerlegd. Want het is gewoon een nieuwe kerk door mensen opgericht, God weet daar niet van. En het is een plant die door de Hemelse Vader niet is geplant. Wat is er door de Hemelse Vader geplant? De kerk der reformatie. En die bestaat nou niet meer, ja in de harten van Gods volk, in geestelijke zin. En dan komen ze erachter, sommigen zijn er achter gekomen dat die kerk ook een valse kerk is. Want die beroepen zich wel op de 3 formulieren van heiligheid, maar dat is allemaal onzin. Want ook de HK is gebouwd op de zandgrond van de SGP. Neem de SGP weg en de HK bestaat niet meer. En dat geldt voor alle kerken. En dan komen ze erachter dat dat ook een valse kerk is. Ja, dat ze ook wel een dominee hebben bestreden. En zo is die van der Hoeven, want die Gea van der Brink, dat is inderdaad een Arminiaan. Maar het zijn allemaal Arminianen. Het zijn allemaal Arminianen. Wat wou je me nou toch vertellen? Als je niet getuigt tegen de ketterijen en het publiek in de bressen staat en dat niet doet, dan ben je een Arminiaan. Dan ben je een omgekeerde Arminiaan. Want wie zwijgt stemt toe. Kijk, daar heb je het. Valse oecumene, dat komt voort uit het Arminianisme. Dat komt daaruit voort. Dus je hoeft mij niks te vertellen, want die hebben zich verzet tegen zo'n zogenaamde Arminiaan. Het is ook een Arminiaan, die Gea van der Brink. Maar het zijn allemaal Arminianen, want niet alleen Gea van der Brink moet bestreden worden. Ze moeten allemaal bestreden worden. Heel die kerk moet op zijn kop. Heel die kerk moet er niet gedaan worden. Want heel die afscheiding, dat is precies hetzelfde. PKN, precies hetzelfde. Allemaal door mensen gesticht, er is niks van God bij. En dan gaan ze thuis zitten en dan gaan ze de slachtoffer spelen. Ik heb die mensen, meerdere keren heb ik die mensen ontmoet. Ik zeg maar, je zat in een onwettige kerk. Je hebt nooit geen roeping van God gehad om lid van zo'n kerk te worden. Absoluut niet. Er is geen wettig kerklidmaatschap meer in onze dagen. In het Westen, zeker niet in Nederland, dat is allemaal afgeschreven. Dat is niet de wil van God. Maar die planting Gods is uitgerukt. Ja, nou dan heb je maar met God te wandelen. Heen nog wandelen naar God. Hij was geen lid van de gereformeerde gemeente. Hij was geen lid van de Belangenkerk. Hij kon zich niet bij de HK aansluiten. Hij wandelde met God. En dat is zo verdacht in onze dagen, dat wordt de dominees verdacht gemaakt. Want als je geen roeping hebt, dominees, ja, dan kun je natuurlijk wel een preek instuderen. Ik sta er net op de kansel en dan moet ik nog een ander hoofdstuk nemen. Dat kennen ze helemaal niet. Die weten van 14 dagen van tevoren wat ze gaan preken, wat de punten zijn. Nou, dan moet je nu bij mij aan komen, want ik moet het van de Heer krijgen. Dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Want de Heer houdt zijn eer aan zijn eigen kant. En een beetje bij Calvijn lezen, het wordt me allemaal ontnomen. Het wordt me allemaal ontnomen. Halleluja. Ik zal u onderwijzen. Niet alleen in de weg die gij gaan zult, maar ook in de leer die ik in mijn woord heb geopenbaard. Want Gods geroepen getuigen worden gefundeerd en geworteld in de leer. En wie overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Heel eenvoudig. Maar bij Van der Poelkerken, die uitspraak om daar nog even op terug te komen. Oh ja, ik zou bij Van der Poel graag gaan kerken. Maar ik heb ook ooit gezegd dat 99% van de preken van de Poel, die zijn verwerpelijk omdat ze allemaal die afscheidingsketterij, die embryonale ketterij inhouden. Maar Van de Poel is nooit gecorrigeerd. Maar dat halen de zulken nooit aan. Die hoeven die zeggen, ja, Burggraaf heeft gezegd, maar dat haalt hij nooit aan. Ze halen alleen, ze citeren alleen om hun eigen vuilnis te rechtvaardigen. Dat doen ze. En dan behoor ik bij de valse getuigen, zoals ik gezegd heb, uit het woord, dat Christus beschuldigd werd. Ja, dat hij gezegd had, de tempel Gods in 3 dagen afbreken en opbouwen. En het werd de Heer Jezus in de mond gelegd, alsof hij de tempel in Jeruzalem daarmee bedoelde. Maar dat bedoelde hij helemaal niet. Ik heb bedoeld te zeggen dat als ik onder Van der Poel zou zitten, dan zou ik Van der Poel corrigeren op grond en met Gods woord. En dat was een man des geloofs. Hij zou ervan moeten vallen. Want het is dan buigen of barsten. En dat geldt ook voor Dumercy. Die heeft altijd nog een waarheid gezocht achter de waarheid. Maar die man is nooit gecorrigeerd geworden. Kolbrugge is nooit gecorrigeerd geworden ten aanzien van zijn Comriaanse trekken. Never! Kijk, en daarom keek het nou aan. Maar dat halen ze niet aan. En weet je, die willen hun koehandel rechtvaardigen. Want er wordt overal een koehandel van gemaakt in onze dagen. Een business. Dat is zo'n business. Waar staat het in Gods woord dat je allerlei uitvallen moet preken en publiceren? Waar staat dat? Je kan een boek uitgeven. Er zijn vele Schotse en Engelse oudvaders vertaald. Nou, dat is een goed werk. Als het godzalige oudvaders zijn, als ze leren en als ze hebben geleerd over een komstig Gods woord. Oh ja, die boeken moeten ook gelezen worden. Dat raad ik u aan. Maar ga niet ongegeneerd zitten lezen. Nou, ik had alleen een boekje, de Bijbel en een boekje van Spurgeon. Meer had ik niet. En dat heeft de Heer gebruikt. Nou, betekent natuurlijk niet dat als je onbekeerd bent, dan zeg je, nou, dan lees ik maar niks. Want dan ga ik het ook de verkeerde kant op. Nee, dat betekent het ook niet. Dat betekent het ook niet. Want dat is ook weer die slachtofferrol.
Waarvoor ik uitdrukkelijk heb gewaarschuwd, ook ten aanzien van het lidmaatschap van de HK.
En je hebt het altijd in de wind geslagen. Je hebt het altijd zitten rechtvaardigen. Je hebt het altijd zitten te bejubelen. En nou ben je erachter gekomen en nou slachtoffer spelen. Vervloed! Aan het thema! Want dat brengen ze allemaal zelf teweeg. Kijk, dat zijn nou ook de eigenschappen en de kenmerken van de nieuwe wereldorde. Eerst een chaos scheppen en dan met een oplossing aankomen aanbraden. In de wereld worden er zoveel shootings, in Amerika weer een shooting. En het is allemaal door zwakzinnige mensen. En dan worden die jongen die zat onder de medicijnen. Het is allemaal een agenda, dat zal ik je vertellen. In Suriname nog wel. Het is allemaal een agenda. Het is allemaal chaos kweken en dan de oplossing aankomt dragen. Wat is de oplossing? Een wapenverbod. Nou, dat zou je niks helpen. Want die gangs die in Amerika, die nemen je echt de wapens niet af. En die wapenwet, die doe je echt niet ongedaan. Want iedere burger heeft nog eens een keer een recht om zichzelf te verdedigen. Die wet doe je in Amerika, krijg je nooit van de tafel. Absoluut niet. Maar dat is nou de tactiek van ook van valse profeten. Eerst chaos kweken en dat doen ze heel bedektelijk. Want kijk, al die wetten. De SGP zegt, we zijn voor orgaandonatie. Dus ze zijn voor euthanasie. Ze zijn voor moord op het menselijke leven. Want dat is die orgaandonatie. We zeggen, dominees, ik heb ze wel gelezen. Ja, je moet wel zeker weten of die persoon echt overleden is. Ze weten ook dat er van niet één overleden mens een orgaan wordt gedoneerd. Want die zijn niet meer geschikt. Gestorven mensen, die hebben ook gestorven organen. Die zijn niet meer geschikt voor donatie. Daarom hebben ze de hersendood. Hè? Als een mens hersendood is, weet je wat hersendood is? Dan ben je nog helemaal in leven. Dan klop je hart nog. Hersendood, dat is nog niet dood. Maar dat hebben ze verzonnen om die organen, om die levende organen te kunnen doneren. En de SGP is daarvoor. Dan ben je voor euthanasie, want dat is een van God vervloekte naziwet. Die orgaanwet, dat is een van God vervloekte naziwet. En alle dominees zijn ervoor. Want als je je stem daar niet tegen verheft, dan ben je ervoor. Heel eenvoudig. En dan gaan ze nog uit dat er alleen van overleden mensen. Nou, wat een sprookje, het lijkt wel Sesamstraat. Die droomwereld, die dominees, dat zijn dromers. Die proberen Gods volk wat wijs te maken met sprookjes. En als je niet voor die orgaandonatiewet, voor die euthanasiewet en voor die abortuswet, publiek het volk waarschuwt, dan heb je geen roeping, dat bewijzen wel. Maar Gods ware geroepen knechten kunnen er niet over zwijgen, over die ongerechtigheid. Dus ik heb nou kortelijks bewezen, ook verleden zondag hebben we het over die roeping gehad, dat een profeet moet van God geroepen zijn. En de Heere stelt ook die valse profeten soms in het midden, opdat die ware profeten openbaar komen in hun getuigenis ertegen en door het woord recht te snijden. Hiermee hebben we bewezen dat ook Gods volk moet oordelen. Beproef de geesten die uit God zijn. Nou, hoe kan je zonder oordelen de geesten beproeven? Dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Dus dan moet je wat ze zeggen en wat ze doen met het woord toetsen. En dat door het geloof, wat door de liefde is werkende. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Zonder roeping is het onmogelijk. Maar daar komen we nou op. Die doorgang door de enge poort moet daar aan ten grondslag leggen aan zo'n roeping. Want Judas was ook geroepen. Biliam heeft misschien ook al een roeping gehad. Maar die mensen zijn voor eeuwig verloren gegaan. Je kan met een roeping op zich verloren gaan. Als je niet door die enge poort gegaan bent. Gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg. Die tot het verderf leidt. En velen zijn er die er zelf ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw. Die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Dus er zijn er niet zoveel hoor. Niet zoveel Gods volk. Door de tijden heen. Wel zal het de schade zijn die niemand tellen kan. Maar dat zegt de Heer. Dat zegt wat laat de Heer verkondigen. Omdat hij één kind voor God aanziet voor de massa. Voor velen. Voor de 7000. 1 of 2 kinderen gods, dat zijn de 7000. God rekent gans anders als dat de mens rekent. Met zijn verdorven ratio. Weinigen zijn er. Die zijn die dezelfde vinden. En die weinigen, die Jacobs. Want als je over Jacob spreekt. Dan denk je gelijk aan godvrezende aartsvader. En Jacob heeft ook zijn eertijds gehad. Zoals Paulus zijn eertijds heeft gehad. Absolute waarheid. Ja, dan wordt er wel inlegkundig. Hij was vroom in de tent. En dan zegt Luther, dat woordje oprecht is vroom. Dat betekent helemaal niet vroom. Dat betekent gewoon zachtaardig. Dus welke oudvader was het? Een engel uit de hemel? Vervloekt! Als hij dat niet handhaaft door het geloof, dan verval hij zelf in allerlei dwalingen. Want dan voel je die op en die op en die zegt en die zegt. Wat heb Gods woord ermee te maken? De Heere zegt, daar heb ik mee te maken. En alleen daarmee. Maar wacht u van de valse profeten. Nou, hoe kan je eigenlijk daarvoor wachten? Door niet te oordelen. Dat is niet mogelijk. Hoe kan je wachten voor de valse profeten? Door helemaal niet te oordelen. Kijk, hier bewijst de Heer Jezus zelf. Dat je moet oordelen. Een rechtvaardig oordeel. Om te kunnen vaststellen dat het valse profeten zijn. Wacht u. Van de valse profeten. Terwijl ik in schaapsklederen tot u komen. Dus de mooie oordelen zijn het schaapsklederen of niet. Hoe kan je dat herkennen? Maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Hoe kan je die wolf in die schaapskleding herkennen? Aan hun vruchten. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Wat ze doen en wat ze zeggen. Daar kun je ze aan herkennen. Ze zeggen het, om eens één toetssteen te zeggen. Ze zeggen het. Ze zeggen vele rechtzinnige dingen. Maar ze doen ze niet. Ja, ze zeggen dat ze tegen abortus zijn. En ondertussen stemmen ze voor. Ze zeggen dat ze voor het leven zijn. En ondertussen stemmen ze voor orgaandonatie. Ja, ik moet het maar in deze tijd toepassen, want zo is het. Dat zijn valse profeten. Grijpende wolven. Grijpende wolven in schaapskleding. Het lijkt echt, aan de buitenkant lijkt het echt, zoals die dwaze maagden. Die leken echt. Die leken op de wijze maagden. Maar ze waren van hun drek niet gewassen. Wel christen, maar niet met God verzoend. Dat zal toch wel wezen, kinderen. Wij moeten met God verzoend worden. Ik bid u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Laat God het doen. Is dat nou je smeekbeden, jongen? Of zeg je, nou ja, het zal mijn tijd wel, ik ben nog jong. Dan maak je een vergissing. Nee, want het jonge kind, je zegt het aan die kinderen. Want als jij je niet bekeert, dan behoor je tot die spottende kinderen. Die Elisa uitmaakte voor Kaalkop. Want dan heb je dezelfde geest. Dan zeg je, ja, dat heb ik nu nog al gedaan. Maar je hebt wel dezelfde geest. En die kleine kinderen werden allemaal verscheurd door die twee beren. De Heer heeft nog beschikking over beren. Hier zitten heel veel beren. In deze streek. Maar ga niet met een beer lopen spotten. Maar ga ook niet met God lopen spotten. Want dan zendt hij een beer. In welke vorm dan ook. Maar wacht u van de valse profeten. De welke in schaapsklederen tot u komen. Maar van binnen zijn grijpende wolven. En dan heb ik u voorgelezen. Dat ze aan hun vruchten te herkennen zijn. Dat... Ja, we zullen er eerst van zingen, gemeente, wel. Uit dat 10e vers van Psalm 35. Psalm 35. Het 10e vers. Zij spreken nooit van vrede, nee. Nee, ze hebben het alleen maar over die zinsnede die je ooit gezegd hebt. Maar ze gaan nooit in op dat geestelijke leven. Dat is ook een bewijs dat die mensen daar niet uit leven. Ze hebben alleen maar te zeggen als ze denken dat je wat verkeerd zegt. Zo waren de fariseërs ook bezig met de woorden van Christus. Ze spreken nooit van vrede. Nee, maar zij bedenken listigheden. Ten val van hen die stil van zinnen de vrede dierbaar span beminnen. En zij bassen me aan met open mond, hun schimtaal die mijn ziel doorwond, bespot mijn leed. Zij zijn verheugd op het zien van al mijn ongenoot. Het tiende zangvers van Psalm 35. Christus, de ware broederschap. En de ware broederschap, dat houdt wat in. Dat houdt heel wat in. Verwondert u niet, mijn broeders, zegt een apostel Johannes, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Dus als hij in een strijd staat, zoals de apostel gestreden heeft, hij had dikwijls veel medestrijders. Dat was ook zijn prediking opgericht, hè? Ja, kinderen in Christus, ja, hij zegt maar door de tijd. Naar de tijd genomen behoorde het gij al te zijn een man in Christus, hè? Een vader in Christus. Paulus was er altijd op uit naar medestrijders in het geloof. Ja, dan hoef je niet publiek te leren als je daarvoor geen roeping hebt, dat mag ook niet. Hè? Maar medestrijders in het geloof, Titus had wel een roeping, Timotheus had een roeping. En die begonnen ook te preken. Hè? Die waren apostolisch de handen opgelegd. Maar medestrijders in het geloof. Hè? Want dat lichaam van Christus dat openbaart zich in vele gaven. Hè? Zijn zij alle profeten? Zijn zij alle apostelen? Zijn zij alle leraars? Nee. Nee. Hè? Er waren ook christenen met gaven der gezondmaking bijvoorbeeld. Hè? Met gaven... Er zijn zoveel gaven binnen de gemeente van Christus. He, want preken, dat is niet een solo optreden. Als de geest in de raden is, dan heb ik veel meeprekers hier ook. Dan valt het ook gemakkelijk. He, dan heb je weerklank op de bergen. En zoals Mozes' armen werden ondersteund door Aaron en Hur. En zo moet het in de gemeente van Christus zijn. medestrijders in het geloof. Aaron en Hur, die zeiden niet veel. Maar Mozes had er wel een bult steun aan, want hij kon die zware, die armen werden zo zwaar, die kon die, en als hij die armen liet zakken, dan hadden de Midianieten de overhand. En de Amalekieten, de Ferezieten, de Kanaanieten. Ja, zo, hè? That's the way it works. Dat de Heere, ja, waarom moest Mozes dan zijn handen in de lucht houden? Daarmee betoonde hij zijn afhankelijkheid van de Heere. En als je nou geen, dan is het zwaar werk hoor, als je geen medestrijders in het geloof hebt. Oh ja, je kunt het met de Heer alleen doen. Absolute waarheid, maar de Heer geeft. Hè? Kijk nou eens naar Jonathan, dat vind ik ook zo'n prachtig voorbeeld. Hè, dat hij met zijn wapendrager, hè, alleen die Filistijnen, en hij moest daar een steile rots voor beklimmen. Nou, die steile rotsen worden in onze dagen niet meer beklommen. En dan staan ze ervoor en dan gaan ze spreken hoe steil die rots is. Maar daar heb je toch niks aan. En Jonathan zei tegen zijn wapendrager, hè, dat als de heren, die Filistijnen hen, als ze zouden zeggen, kom op die rots, dan heeft de heren ze ons in zijn hand gegeven. Nou, die wapendrager, die sprak Jonathan niet tegen, van ja, dat is veel te gevaarlijk en dit en dat, en eigen inlegkunde en noem maar op. Nee, die wapendrager zei, doe dat en het zal al zo zien. En ze klomden die rots op en ze hadden er wel 80 keer van afgeschoten kunnen worden door die Filistijnen. Maar die Filistijnen die lachten erom. Want die denken, die Hebreeën, wat gaan die nou voor een gevaarlijke operatie uitvoeren? En we zullen ze afslachten, maar het geschiedde precies andersom. Want Jonathan was niet een van de eerste. Nee. Dat was een geoefend krijger. David was dat ook. Je moet het maar lezen, die strijd die David gevoerd. Wat een geoefende krijger ook David had. He, die helden van David. Ja, ik heb ooit eens beloofd daar nog eens over te preken. Want daar ligt zoveel onderwijs in, dat past allemaal in de leer van Christus. Dat is allemaal vervat in de leer van Christus. Zoals de bekering van Jacob vervat is en behoort tot de leer van Christus. He, die eerste en tweede bekering, ik heb het u bewezen uit het leven van verschillende bijbelheiligen. En er staat van elke bijbelheilige niet gedetailleerde bekering, maar dat is ook niet nodig. Dat is ook helemaal niet nodig. Er staat genoeg in beschreven om te weten wat de ware bekering inhoudt. Nou, dat kunnen we bij Jacob in ieder geval lezen, kunnen we bij Adam lezen. Van Isaac staat dat dan weer minder beschreven. Maar niemand twijfelt toch of Isaac wel een oprecht kind en aartsvader van God is. Absoluut de waarheid. Maar er staat wel zoveel in Gods woord beschreven dat we het er ook uit kunnen bewijzen uit Gods woord. Dat hoef je niet te verzinnen. En tegenwoordig wordt er allemaal bijverzonnen met inlegkunde. En ik denk dus ook, naar mijn bescheiden mening, ja, dat zal de hel vol hebben. Van al die ongeroepen beunhazen. Als ze zich in die zin niet bekeren. Paulus verblijde zich niet in die beunhazen, want sommigen preken ook wel Christus de nijd en twist, maar sommigen de goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Filippenzen 1, vers 15 tot 19. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in de waarheid verkondigd. En daarin verblijd ik mij niet in die valse apostel hoor. Want hij zegt in vers 19, want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Want hij zegt in 2 Korinthe 11 vers 12 en 15, en ik lees je dat op omdat hier dat er alles mee te maken heeft. Want wat ik doe, dat zal ik nog doen om de oorzaak af te snijden van degene die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roepen bevonden mochten worden gelijk als wij. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders die zich veranderen in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert in een engel des lichts. En zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, al waren zij dienaars der gerechtigheid, van welk het einde zal zijn naar hun werken. Dus Paulus moest niks hebben van die valse apostelen. Daarin verblijft hij zich niet. Zo wordt het wel uitgelegd in onze dagen. Weet je, dan hebben die dominees, die verschaffen zich het recht om niet tegen de valse leraars te strijden. Want Paulus zegt, hij verblijft zijn eigen, als ze maar Christus spreken. Maar dat staat hier niet hoor. Dat staat niet in Filippenzen 1 vers 15 tot en met 19. Paulus zegt, ik verblijd mij, omdat, geeft hij direct de reden, omdat het tot mijn zaligheid dienen. Al die tegenstand, al die valse leringen, al die valse apostelen. Zo wordt het bedoeld. Want hij snijdt ze af in 2 Korinthe 11 vers 12 en 15. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Gelijk ook onder uw valse leraars zijn. Die verderfelijke ketterijen bedektelijk zullen invoeren. Nou, de Heer Jezus zegt. Je zult ze kennen aan hun vrucht. Ze zeggen het wel, maar ze doen het niet. En dat is niet één toetssteen. Er staan zoveel toetsstenen. Hè? Ze preken uit hun hart, dat wil zeggen uit hun dwaze hart. Niet bij God vandaan. Als je uit het vernieuwde hart, dat is ook niet juist gezegd. Zeg eens wat er in je hart is. Nee. De profeten zeiden, alzo zegt de Heere Heer. Dat is nog een stapje nader. Hè? Dat is nog een stapje nader als je zegt, van ja, uit mijn, nee, de Heer zegt, want ze spreken allemaal uit hun hart. Niet bij mij vandaan. Ik heb ze niet gezonden. Ik heb ze niet geroepen. En ze profeteren vals in mijn naam. Ik heb ze niet gezonden. Nog een bevel gegeven tot hen te spreken. Zij profeteren een vals gezicht en een waarzegging. Nietigheid, bedriegerij in het harten. Ik heb die profeten niet gezonden. Nochtans hebben zij geloofd. Dus het woord staat vol van niet geroepen profeten. Beunhazen. Ja, ik geef het die woord, maar beunhazen, ik heb het u vorige week gezegd. Dat is iemand die zwart werkt. Wat is zwart werken? Dat is werken, geld ontvangen en niet opgeven bij de belasting. Dat is beunhazerij. Je hebt ook de naam de zwarte markt. Daar worden soms of heel veel verboden dingen verkocht op de zwarte markt. Ja, ik kan het nergens krijgen. En dan zoek je een ding, dan zeg ik, nou op de zwarte markt is het wel te koop. Dus dat woord zwarte markt, dat is onder ons bekend. En beunhazen, misschien kennen de kinderen hier dat woord niet, maar ik heb het u nou gezegd wat dat betekent. En zo, dat heb je ook, hè, de valse profeten, de verleiders, die verleiden, die het volk verleiden. Dat zijn beunhazen, ongeroepen dominees zijn beunhazen. En ze doen dat alles tot hun eigen verderf. Ook als de Heer het woord wat zij soms spreken of lezen uit het woord, soms zegen, want kijk, dat zal zijn. Heere, heren, we hebben in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen. Ja, maar dat is geen bewijs van je zaligheid. Maar in onze dagen geloof ik niet dat er nog geroepen dominees zijn. Want geroepen dominees staan in de bressen. Gij zijt in de bressen niet getreden, zegt wat voor. Lees Ezekiel. Ja, lees heel Ezekiel maar, lees hoofdstuk 3, hoofdstuk 7, hoofdstuk 13, hoofdstuk 32, lees het maar. Daar staat duidelijk in beschreven. Tussen het waar en het vals. En als gij het volk, als een wachter bent aangesteld, in de natuur al, hè, een soldaat, je hebt een legerkamp, en je hebt een wachttoren, en daar staat een soldaat op, een wacht. En hij ziet het vijandelijke leger aankomen, dat hij natuurlijk ook in die Engelse nederzettingen hier in het verleden. Die hadden van die forten gebouwd, die Engelsen, die hadden niks te zoeken, maar even dat nagelaten, die hadden van die forten gebouwd en er was een wachttoren. En die wachter die moest kijken of er Indianen aankwamen sluipen of aankwamen rennen. En dan moest hij het volk, de soldaten, de generaal binnen dat fort waarschuwen. Dan moest hij de trompet blazen. En als die wachter niet op die trompet had geblazen, dan was het een valsat, dan was het een verrader. En dan werd hij gedood, dan werd hij terechtgesteld. Nou, zo is het geestelijk precies hetzelfde. Ik heb u tot een wachter geroepen. Tot een wachter van het huis Israël, zegt de Heer tegen Ezekiel. Dus Ezekiel kon zijn mond niet meer houden. Nee, natuurlijk niet, want de Heilige Geest, die mijn gladde tongen drijft en een pen geeft voor een die vader schrijft. Kan je niet meer tegenhouden. Je kan het niet bewerken, maar je kan het ook niet tegenhouden. Dat is Gods werk. De duivel kan dat wel nabootsen, door beunhazerij. Nou, die mensen moet je in één zin buitenspel zetten. En die staan er buitenspel, want die spelen de slachtoffer, die hebben alleen maar hun eigen eer op het oog. Want als je ongeroepen en je achterroeping niet nodig, dan bedoel je jezelf. Dat kan een klein kind in ons midden verstaan. Als je niet voor God geroepen bent, want dat solliciteert ook Gods volk niet naar. Nou, absoluut niet. Dacht je dat Paulus had gesolliciteerd naar het apostels? Nou, nee, ze had het erover.
Maar Heer, geef zoveel gewilligheid van Christus tot je in het hart. Ja, dat zijn volk ook gewillig wordt. Hè, die geroepen zijn om het woord te preken. Maar een valse leraar, die is te herkennen aan zijn vruchten. Dit is een heel kostelijk hoofdstuk, want hè, er zijn zoveel toetsstenen. Dan krijg je die toetssteen van de wijze en de dwaze bouwen nog eens een keer. Een valse profeet bouwt altijd op drijfzand, op zand staat hier. En zand is geen goed fundament. Die noemt die woorden wel, het fundament van de leer van de apostelen en profeten, maar zelf bouwt hij er niet op. Dan zegt Simons, het kan ook wel zonder de toepassing, als hij maar gelooft. Kijk, dat zijn die valse bouwers, dat zijn die dwaze bouwers. Die wijze bouwer, die begon eerst te graven. Nee, dat is niet meer nodig, want die wet die doet er niet meer toe in onze dagen. Dat is allemaal niet meer nodig, je kan direct geloven. Maar de mens, die heeft geen enkel orgaan om te geloven. Heb je daar wel eens over nagedacht, gemeente? Luisteraars. Een mens heeft geen enkel orgaan om in Christus te geloven. En het zal ook nooit voortkomen uit de mens. Maar waarom dat bevel dan? Geloof, bekeert u en gelooft het evangelie. Waarom dat bevel dan? Mag God niet bevelen wat hij eist? Mag God niet bevelen, mag God zijn wet niet stellen? Mag God niet doen met het maaksel wat hij heeft? Hij kan een onbekeerd mens bevelen om zich te bekeren. En als die mens zich niet bekeert, wij zijn gevallen hoor. En God is dezelfde geworden. Want dat gebod God blijft staan. En dat zet de mens onder het oordeel van de eeuwige verdoemenis. Dat hebben we zelf veroorzaakt. Wanneer slachtoffers spelen, van ik kan niet geloven, nee, dit niet geloven. Nee, dat kan ook niet. Maar dat komt voort omdat je het niet wil. Ik heb nooit willen geloven. Maar als de Heer je doet geloven, en hoe gebeurt dat? Heb God belief zijn zoon in mij te openbaren. De woord en geest hoor, geen buiten Bijbelse openbaring. De woord en geest, dan doet het woord kracht in je verloren ziel. En dan weet je dat de Heer, nou spreekt de Heer. Nou, Jacob wist de wet al, nou spreekt de Heer tot mijn ziel. Tot mijn verloren ziel. En alle die dat anders leren. Hè, zoals laatst, die top, die zegt, Jacob, die keer is dat helemaal niet geschreven. Man, je zegt het tot je eigen verdoemenis. Want je overtreedt de leer van Christus. Beunhazen, zei het. Anathema, daar rust het anathema. Verwerp de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. En ook degene die vroegtijdig bekering aanplakken, dat zijn van die mensen die, hè, die zelfs de zoutpilaar, de vrouw van Lot, allerlei stickers beplakken van ja, je moet geloven en je bent al bekeerd. En ja, maar Kobre gezegd, kijk, dat is van mij het bewijs dat je uit een verkeerd oogmerk opkomt. Dan deug je geest niet. Want dat zegt Gods ware volk nooit. Oh ja, ik durf rust te zeggen wat Luther gezegd heeft. Wat Calvijn gezegd heeft en wat anderen gezegd hebben. Maar dan past het geheel, dan is het niet een aanvulling. Nee, dan geeft de Heer een medegetuigenis. Dan is het dezelfde geest met een hoofdletter. Oh, dat mag je vrijelijk citeren. Als je er maar geen koehandel over maakt. Hè, want de apostel had er geen enkele oudvader om te citeren. Nee, die had alleen Christus. En Christus, alleen Christus is in onze dagen verdacht. Wat heb ik daarmee te maken? Het is de Heer Jezus alleen. De Heer Jezus geheel. De Heer Jezus alles. Hij zal in Christus, hè, is straks Gods volk, zal zich daarin verwonderen dat God alles is en in allen. Dus ik heb u gezegd, in de doorgang van de enge poort, hè, daar komt ook de ware broederschap openbaar. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Hè, dat kan natuurlijk verbloemd worden, kan natuurlijk ontkend worden, maar dat komt openbaar. Want ik heb, Paulus zegt, ik heb van degenen die in 18 waren nooit iets wezenlijks gehad in mijn bediening. Nooit geen voordeel. Nee. En degene die mij een broeder in Christus noemen, de meeste hebben, daar heb ik ook niks aan. Je kent het wel in je mond nemen, niet die daar zegt, maar die daar doet. Laat ons niet in de liefde roemen met de mond, maar met de daad. Wat is die daad? In de doorgang door de enge poort wordt de broederschap in Christus geboren. Absoluut waar.
Dan heb je gemeenschap met het lijden van Christus, ook in de broeders. Nou, ik heb dat van die valse broeders nooit een cent. Die Kleriaanse beunhazen, daar heb ik nooit ene cent gemeenschap mee gehad. En die roemen in de liefde, ik heb er nog geen druppel liefde van ondervonden. Nooit! Nooit geen onderstand gehad. Maar Paulus, nou, wat Paulus niet opnoemt aan een rij van geloofshelden. Hè, daar waren zelfs vrouwen bij. Daar had hij zo'n onderstand van. Daar had hij zo'n... Op een andere plaats zegt, ze hebben mannen verlaten. Want de Heer geeft zijn eer niet aan een ander. Doch de Heer heeft me bijgestaan. Gods volk kan het uiteindelijk alleen met de Heer doen. Ja. Maar je moet natuurlijk de gemeenschap der heiligen, dat moet je niet verachten. En die gemeenschap der heiligen, die is er. Want Gods volk is een staat in die gemeenschap, die is in de staat van de gemeenschap met God. En die is in die staat van die gemeenschap der heiligen. Ze zijn in die staat. Daar hoef je niet te worden, daar hoef je niet in te komen, daar ben je in. Als je echt kind van God bent. En dat wordt hier, zeg maar, gesepareerd geopenbaard. Hè? Die dwaze bouwer die begon te bouwen op zand. En haalt zijn huis, hè? Drek klaar, twee onder één kap. Prachtig. Maar ja, toen zijn de waterstromen gekomen. En wat doet water met zand? Spoelt weg. Dus dat huis begon een beetje scheef te zetten. Maar de storm was nog niet over. En wat staat er? En de waterstromen zijn gekomen en de wind hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En het is gevallen en zijn val was groot. Dat gebeurt er nou als je een ingebeelde bekering hebt. Met een ingebeelde hemel, zegt ons oude volk, dan reis je ter helle. Met een ingebeelde, dat zal toch wat wezen. Dat is nog erger dan de heiden. Want die hebben geen ingebeelde hemel. Maar die wijze bouwen, die begon eerst te graven. Daar heb je het stuk der ontdekking. Nog verder te graven. En die man, die dwaze bouwen, die had het huis al onder de kap. Mooie eikenhouten balken, als hij van binnen ging. Allemaal plofhuizen, bloeren. Allemaal granieten, mooie uitgesneden werken. En prachtig allemaal. Helemaal dak goed geïsoleerd en de muren geïsoleerd. Daar zegt, waar ben je toch bezig, man? Nee, je zit helemaal onder de slik en onder de mond. Kijk eens naar mij. Ja, verzekering, brandverzekering afgesloten. Allemaal keurig in orde. Ja. En toen zijn de waterstromen gekomen. En zijn val was groot. Zand spoelde eronder weg, want het had geen fundament. Dat geen fundament. En dat vergelijkt de Heer Jezus nou met de prediking van die valse apostelen. Die preken mooie huizen zonder fundament. Mooi maar op letten hoor. Die hebben het wel over Christus. Tuurlijk. Maar ze doen het uit haat, uit afgunst en nijd. Hè? Om te kunnen wedijveren met Gods ware geroepen krachten. Dat lukt je nooit. Je komt altijd openbaar. God maakt het altijd openbaar. Wie zijn ware getuigen zijn en wie het niet zijn. Dat maakt de Heer openbaar. Dus die hele beunhazerij, die wordt hier ook nog eens keer. Hè? Dwaze bouwer bouwde zijn huis niet wettig. Zoals het naar de grondregels van huizenbouw behoort te zijn. Kijk, die opbouw, die muren en dat dak. Nou, daar hoef je zo'n aandacht niet aan te besteden. Als het fundament maar goed is. Als het fundament maar degelijk is. En dat had die wijze bouwer. Nou ja, het huis van dwaze bouwer was veel mooier. Veel prachtiger. Die wijze bouwer, die had wel een huis, maar hij had hem op een rots gebouwd. En de waterstromen zijn gekomen en de wind hebben gewaaid. Ze zijn tegen hetzelfde aangevallen en het huis is gebleven. Want het was op de rots, op Christus gebouwd. Als je levenshuis op Christus op de rots der eeuw is gebouwd. Ook al heb je een zwak geloof, ook al ziet dat huis er niet zo mooi uit. Ja, er zit bijvoorbeeld een gebroken ruit in. Nou ja, die gebroken ruit, daarmee blijft het huis wel staan, want het is op de rots gebouwd. Het gaat niet over de ruit of het dak. Ik heb ook al in een huis gewoond, ja, een heel goedkoop huis. Maar het was op een degelijk basement gebouwd. Ja. En zo is het ook geestelijk, kinderen. Die kun je eigenlijk wel inbeelden. Maar het moet beproefd worden. Die waterstroom komt er. Die houdt de Heer niet tegen. Nou, absoluut niet. Nee, de Heer geeft soms veel waar je wederwaardig geen. Veel rampen zijn er stromenlof. Krijg je net op je auto. Je auto in elkaar. Maar is dan ineens God weg? of een ernstige ziekte of een hartattack, is het ineens God verdwenen. Nee, de Heer zegt, ik heb het hier bij Deuteronomium gelezen. Want de Heer uw God verzoekt u niet om te weten of gij de Heer uw God lief hebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Daarom stuurt de Heer die kruizen en die drukwegen. En die hebben die beunhazers niet. Ja, ziek been in een ziek bed. Ja. Dat heb je ook de wereld. Maar onder het heiligend kruis van Christus. Daarom zegt de Heer, gij zult grotere dingen zien dan deze. Onder het kruis. Want anders is het u niet toevertrouwd. Anders ga je de verkeerde kant mee. Ook Gods volk hoor. Je moet dan echt niet denken dat Gods volk nou van zichzelf een betere drijfveer hebt. Nou, absoluut niet. Nou. Wat is eigenlijk het geloofsleven? Dat is de inwoning van de Heilige Geest, meer niet. Dat is waar ik alles mee gezegd. Dat is de inwoning van de Heilige Geest. Ik heb u gezegd, Elbert en mij dat profiteerde in het leger. Ze behoorden bij de 70, ze lieten zich niet ordenen. Daar voelden ze zich niet toe bekwaam. Maar de Heilige Geest was op hen. Dat was het bewijs dat ze geroepen waren. En iedereen wist, ze behoorden bij de 70, bij de aangeschrevenen. De Heer zond ze uit. In het Nieuwe Testament kom je het ook tegen, dat getal 70. De Heer zond ze uit. 70 discipelen, die niet met name genoemd zijn geworden, maar wel uitgezonden om te preken. Staat nog niet opgetekend, want het was nog niet Pinksteren. Weet je. Jacob heeft niet geprofiteerd, daarna Peniel. Moet je goed onthouden. Kreeg hij een meerdere zegen. Wordt natuurlijk allemaal, ik heb ook al een dominee van de afscheiding gelezen, Bethel en Peniel, dat ze naderen openbaring. Weet je waarom ze dat zeggen? Dan kunnen ze er ook buiten. Weet je waarom ze dat zeggen? Omdat ze het niet kennen. Daar heb je nou die valsheid, daar heb je nou aan hun vruchten zult gij hen kennen. Kijk, dan is het een extra. Bethel is extra en Peniel is extra. Hoef je niet te beleven, want je bent even bekeerd. Nou, je zal het in de hel bewenen. Elk kind van God kent in ieder geval een Bethel. Absolute waarheid. Ik zeg het u in de naam van Christus. Het begint bij Bethel. Het begint bij het huis Gods. Ja, David zegt, ik zal u wel een huis bouwen. Nee, zegt de Heer, ik zal u een huis bouwen. Nou, dat huis was al gebouwd. Het was al eeuwen in de hemel. Want David was een kind van God. Maar al Gods volk worden in dat huis Gods geboren. Wedergeboren. En als je het anders leert, ben je gewoon een ketter. Heel eenvoudig. En dan zeg je, ja, dan ga je allemaal filosoferen over die baarmoeder van Rebecca en wat de Heer... Allemaal eigen inlegkunde, allemaal waardeloos. Allemaal onzin, pure onzin. Maar Jacob leerde God kennen te Bethel. Ik ben de God van Bethel. Daar heb je het. En hij moest er naar terugkeren, want de Heer had gezegd, keer terug naar Bethel. En daar heeft de Heer mijn gedachten dagen mijner benauwdheid. Nou, dat weet Gods volk, want die benauwdheid die eraan vooraf gaat, dat is maar niet een natuurlijke benauwdheid. Dat is zo'n geestelijke benauwdheid, daar gaat Gods volk onder verloren. Onder die benauwdheid van de wet. Maar het is niet het laatste werk van de wet. Want toen het gebod kwam, kwam ik bij Jacob. Ik heb mijn vader bedrogen. Ik heb die eerstgeboortezegen gestolen. De zon ging onder in zijn leven. Kwam allemaal passeerde de revue. En hij had geen helper. En toen ging de hemel open. Het ging geheel van God uit. Zonder medewerking van de mens. Zonder medewerking van Jacob. Toen ging de hemel open. En God gaf hem die droom te dromen. Het was als in een visioen. Maar dat was wel zaligmakend. Want de Heer begon te spreken. Vanuit die hoge hemel in zijn hart. Van vrede. Ik ben met u die de alle dagen tot aan de leiding wil. Precies hetzelfde. Daar werd Jacob van zijn vrees verlost. In zoverre. Hij bleef nog wel die vrees houden. Tot aan Peniel toe. Tot aan Peniel toe. Gods volk is soms met vrezen vervuld. Want de laatste vijand die er niet gedaan moet worden is de dood. Niet waar? Hij is in Christus er niet gedaan. Hij heeft de dood overwonnen. De dood verslonden tot overwinning. Maar de Heer maakt het in ieder geval met al zijn volk goed. Wat goede in Christus begint in Bethel. Vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Maar als Petrus op die golven zag, begon hij weer te vrezen. Hij zegt, zou het toch wel waar zijn? Maar dat zei hij in Pinksteren niet meer. Kijk, daar heb je de tweede bekering van Petrus. En dan ging hij zonder vrees prediken. En dan ging hij ook zijn vinger wijzen. Bij God vandaan, die gij gekruisigd hebt. Hij zegt, niet wij, die gij. Daar staat Gods volk zo vrij. Want waar de geest van Christus is, daar is vrijheid. Als Christus u hebt vrijgemaakt, dan zult gij vrij zijn. Die de Zoon vrij maakt, die zal waarlijk vrij zijn. Nou, dat is met Jacob gebeurd te Bethel en niet eerder. Echt niet. Laat je eigenlijk dat niet wijs maken. Dat zijn allemaal leugenprofeten. Leugenprofeten die niet geroepen, want ik heb ze niet gezonden, spreekt de Heer. Zij profeteren valselijk in mijn naam. En denk erom, ik zal u uitstoten dat gij omkomt, gij en de profeten die profeteren, als gij met hen meegaat. Dat bedoelt de Heer te zeggen, Jeremia 27, vers 15 en 16. Dus als je ermee meegaat, Jeremia, weet je wat tot Jeremia werd gezegd? Denk erover als hij voor hun aangezicht staat, dat je niet je eigen verslagen toont. Want dan zal ik u doden. Dus Jeremia mocht niet, hij mocht op geen enkele wijze de slachtoffer spelen. Hij moest zijn aangezicht zetten en blijven zitten als een keisteen in en door Christus, door de geest van Christus. En dat is een rots waar iedereen zich tegen te pletten loopt. Vroeg of laat, je moet het toch van God verliezen. Al die poppenkast en die namakerij, dat zal toch geen dageraad hebben. Het is allemaal waste of time. Heb je niks anders te doen, ga maar gewoon naar je werk. En bemoei je eigenlijk niet met God en goddelijke zaken. Tenzij je door de Heer geroepen bent. Ja, als de Heer je volgt, ook al in het uur van de wedergeboorte, dan kan je er niet over zwijgen. Maar dat is wat anders als publiek leren. Dat heb ik u uit het woord bewezen. En die broederschap die daaruit volgt in die doorgang door de enge poort, dat is een broederschap die de wereld niet kent. Eert een iegelijk, heb de broederschap lief. He, die broederschap, die heeft de Heer ook verdiend met zijn bloed. Die ware broederschap. He, 2 en 2 worden ze uitgezonden. Ja, Simson stond helemaal alleen, maar toch niet alleen. Want de Vader is altijd met hem. He? Christus zegt, ik ben nooit alleen, want de Vader is altijd met hem. Dus als je denkt alleen te staan, dan ben je toch niet alleen. Want Gods volk wordt zodanig bestreden, dat ze alle vandaag zijn ze voor je, morgen zijn ze tegen je. Oh, dat heb ik al 1000 keer heb ik dat beleefd. Maar dat deed me eigenlijk niks. Ja, ik krijg er wel een zwaar door mijn ziel. Je moet nou echt niet denken dat het allemaal zo ongevoelig en lief. Nee, want ik zou wensen met Mozes dat al het volk des Heeren profeten wordt. Maar in de ware weg, in de ware zin. Geroepen profeten. Hè? Elders mee, dat waren geroepen. Niet geordend, geroepen. Er zal een goddelijk mandaat om te preken. En dat hebben ze ook getrouw vervuld. Wie getrouw is, daar kijkt de Heer naar. Of je getrouw bent. En of je geen bijovermerk hebt. En dan gaat de Heer zijn volk verzuiveren. Als ze nog enige bijovermerken zouden hebben. Om. De discipelen die zijn, ze hebben onderwijs, 3 jaar onderwijs gehad. Maar ze zijn ook gezuiverd, geheiligd in Christus. Onder het heilige kruis geplaatst. Opdat ze de waarheid recht zouden kunnen snijden. Door de Heilige Geest die altijd die vruchten openbaart onder het kruis. Buiten de levenplaats, onder het kruis. Tot hem uitgegaan, buiten de levenplaats, om zijn smaadheid te dragen. Anders weet je nergens van. En als je onder dat woord mag verkeren, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, dat ga je in vele verdrukkingen valt. Dat is mooi voor vreugde, want daarin vindt de oefening plaats. Dat is altijd tot eer van God. Anders wil de mens mee participeren. Als die niet verdrukt wordt, eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar nu ken ik uw wegen. Om zijn wegen te leren. Och, daar is een leven lang voor nodig. En er is een eeuwigheid voor nodig om dat uit te wonderen. Hoe de Heer hebt geleid. Hoe de Heer je hebt gevonden. Op het vlakke des velds. Te Bethel. Een huis Gods. Een poort des hemels. En dan denkt het volk Israël. De kortste weg naar het beloofde land. Nee. Jacob moest eerst nog een 21 jaar verkeren bij Laban. En toen die terugkwam, ja, alle dingen zijn tegen. Zelfs een knieën op, alle dingen zijn tegen. Want wie roemt, die roemen in de Heer. Dat is nou het geheim. Maar dat is geen vrucht van onze eigen aardappel. Nee. Dan word je uitgeperst. Ik ben uitgeperst als water. Uitgeperst. Uitgekneten door zo'n wringer heen. Hè? Vroeger had mijn moeder zo'n wringer. En dan ging al die was erin. Dan moest je zo'n hendel draaien. En dan denk je, nou ben ik er doorheen en dan draaiden ze weer terug. En weer heen en weer terug. Ja, dat is een beeld, hè, onder dat kruis verkeren. Een platgedrukte zondaar, een platgetrapte zondaar. Daar heb je. In Christus. Ik leef, nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij heeft lief gehad, dan voor de grondlegging der wereld. Amen. Heere, ach, daar is geen einde van, geen hoogte, geen diepte, in die heerlijkheid van Christus en zijn regering uit te klaren. We hebben er maar van gestameld, in die deunhazerij aangepakt met die woord, omdat gij het niet duldt. Hij veroordeelt en hij zult ze verdoemen als ze zich niet bekeren. Heere, verheerlijk uw naam en kracht. Gedenk ons deze dag. Gedenk alle die ons lief en dierbaar zijn. Gedenk de broeders, sterk zijn het allerheiligst geloof. En gedenk ze die tegenstaan. Gij kunt ze nog bekeren. Want vijanden worden met u verzoend door de dood uw zoon. Van Jezus willen. Gemeente, laten we nog zingen van het 11e zangvers. Uit die psalm 35, O Heer, gij ziet het zwijgen stil, uw recht beslissen mijn geschil. Ontwaak, treed toe tot mijn bescherming, mijn God, betoon mij uw ontferming. Het 11e zangvers van psalm 35.
Thank you.